Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag en ook in de komende aflevering van Radio Vaticaan zullen we onze aandacht volledig richten op de apostolische reis die Paus Franciscus heeft ondernomen naar Boedapest. En dat is natuurlijk in Hongarije. En dat van vrijdag 28 tot en met 30 april. We overlopen samen met u het programma dat de paus daar heeft beleefd en zullen ook luisteren naar verschillende toespraken. Vandaag twee toespraken die eigenlijk toch echt de belangrijkste zijn. De eerste is de eerste toespraak die de paus geeft op Hongaarse bodem. Bij zo'n apostolische reis is dat een hele belangrijke, omwille van het feit dat het een beetje de toon zet van de rest van het apostolische bezoek. En een tweede zal de toespraak zijn die de paus heeft gegeven tot de bisschoppen, de priesters, de godgewijden, seminaristen en pastorale werkers in de co-kathedraal van Boedapest. Op vrijdag 28 april vertrok paus Franciscus om 8:10 vanuit Fiumicino in Rome naar Boedapest, waar hij aankwam om 10:00. Daarna volgde een officiële verwelkoming waar hij werd begroet door de huidige eerste minister van Hongarije, Viktor Orbán. De paus werd er onthaald als een vriend van het Hongaarse volk, gesymboliseerd door het schenken van brood en zout, waar de paus een klein beetje van nuttigde toen het hem werd aangeboden door een jongen en een meisje in traditionele Hongaarse klederdracht. Uiteraard reist de paus niet alleen. Ik zag onder andere de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin die mee was, maar ook monseigneur Richard Gallagher van het secretariaat voor de relaties met de staten en nog enkele andere prelaten van het staatssecretariaat die natuurlijk meegaan op zo'n reis. Ook kardinaal Peter Erdeux die was er op de luchthaven om de paus te verwelkomen. Hij is de aartsbisschop van Esztergom Budapest en primaat van Hongarije. De paus stapte vervolgens in de wagen die hem naar de verwelkomingsceremonie zou brengen in het Sandor-paleis voor een ontmoeting met de president Katalin Novak. De paus werd daar met het nodige militaire ceremonieel dat passend is bij het ontvangen van een ander staatshoofd ontvangen. Er volgde om 11:55 een privéontmoeting met de eerste minister Viktor Orbán en om 11:40 een ontmoeting met alle autoriteiten en diplomatieke vertegenwoordigers in het voormalige Karmelietenklooster. We gaan luisteren naar de toespraak die paus Franciscus daar heeft gegeven.
Signora Presidente della Repubblica, signor Primo Ministro, distinti membri.
Mevrouw de president van de Republiek, meneer de eerste minister, geachte leden van de regering en het corps diplomatiek, voorname autoriteiten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dames en heren, ik groet u hartelijk en dank mevrouw de president voor uw verwelkoming. En ook voor uw vriendelijke en diepgaande woorden. Politiek wordt geboren uit de stad, uit de polis, uit de concrete passie voor het samenleven, het waarborgen van rechten en het respecteren van plichten. Weinig steden helpen ons beter om hierover na te denken dan Boedapest, dat niet alleen een statige en vitale hoofdstad is, maar ook een centrale plaats inneemt in de geschiedenis, getuige van belangrijke keerpunten door de eeuwen heen. Wordt de stad opgeroepen om een hoofdrol te spelen in het heden en de toekomst. En hier omarmen, zoals een van uw grote dichters schreef, de zachte golven van de Donau, die verleden, heden en toekomst is. En daarom wil ik enkele gedachten delen, waarbij ik Boedapest beschouw als een stad van geschiedenis, een stad van bruggen en een stad van heiligen. Een stad van de geschiedenis. Deze hoofdstad heeft een oude oorsprong, zoals blijkt uit Keltische en Romeinse overblijfselen. Haar pracht brengt ons echter terug naar de moderne tijd, toen zij de hoofdstad was van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, tijdens die periode van vrede, die bekend staat als de Belle Époque, en die duurde van de oprichtingsjaren tot de Eerste Wereldoorlog. In vredestijd heeft zij pijnlijke conflicten gekend, niet enkel invasies van lang geleden, maar in de vorige eeuw ook geweld en onderdrukking door de nazi- en communistische dictaturen. Hoe kan men 1956 vergeten? En tijdens de Tweede Wereldoorlog, de deportatie van tienduizenden en tienduizenden inwoners, waarbij de resterende bevolking van Joodse afkomst werd opgesloten in het ghetto en onderworpen aan talrijke moordpartijen. In deze context waren er vele dappere, rechtschapen mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan Nuncio Angelo Rota, die veel veerkracht en grote inzet toonde voor de wederopbouw, zodat Boedapest vandaag een van de Europese steden is met het grootste percentage Joodse inwoners. Het centrum van een land dat de waarde van vrijheid kent en dat, na een hoge prijs te hebben betaald door de dictaturen, de missie in zich draagt om de schat van de democratie en de droom van de vrede te bewaken. In dit verband wil ik terugkomen op de oprichting van Boedapest die dit jaar plechtig wordt gevierd. Het is namelijk 150 jaar geleden, in 1873, uit de vereniging van drie steden ontstaan. Boeda, Obuda, ten westen van de Donau, met Pest op de tegenovergelegde oever. De geboorte van deze grote hoofdstad in het hart van het continent herinnert aan de eengemaakte weg van Europa, waarin Hongarije zijn vitale bedding vindt. In de naoorlogse periode vertegenwoordigde Europa, samen met de Verenigde Naties, de grote hoop in het gemeenschappelijke doel dat een nauwere band tussen de naties verdere conflicten zou voorkomen. Helaas was dit niet het geval. In de wereld waarin wij leven, lijkt de passie voor gemeenschapspolitiek en multilateralisme echter tot het verleden te behoren. Wij lijken getuige te zijn van het trieste verval van de droom van de vrede, terwijl de solisten van de oorlog plaatsmaken voor zichzelf. In het algemeen lijkt het enthousiasme voor de opbouw van een vreedzame en stabiele gemeenschap van naties bij de mensen te zijn gedesintegreerd, terwijl zones worden gemarkeerd, verschillen worden gemarkeerd, nationalisme opnieuw oplaait en oordelen en tonen jegens anderen worden aangegeven. Op internationaal vlak lijkt het er zelfs op dat de politiek eerder de gemoederen verhit dan de problemen oplost, zich niets aantrekt van de volwassenheid die na de verschrikkingen van de oorlog is bereikt en terugvalt in een soort oorlogsinfantilisme. Maar vrede zal nooit voortkomen uit het nastreven van de eigen strategische belangen, maar uit een beleid dat in staat is naar het geheel te kijken, naar de ontwikkeling van allen, met aandacht voor de mensen, de armen en de toekomst. Niet alleen voor de macht, de winsten en de mogelijkheden van het heden.
In questo frangente storico l'Europa è fondamentale.
Op dit historische moment is Europa van fundamenteel belang, omdat het dankzij zijn geschiedenis het geheugen van de mensheid vertegenwoordigt en daarom geroepen is de rol te spelen die daarmee overeenstemt, die van het verenigen van het verre, het opnemen van volkeren in zijn midden en niemand voor altijd als vijand achterlaten. Daarom is het van essentieel belang de Europese ziel te herontdekken. Het enthousiasme en de droom van de grondleggers, staatslieden die verder wisten te kijken dan hun eigen tijd, verder dan nationale grenzen en onmiddellijke behoeften en de diplomatieke stappen zetten om de eenheid te herstellen in plaats van de breuk te vergroten. Ik denk aan de uitspraak van de Gasperi tijdens een ronde tafel waaraan ook Schuman en Adenauer deelnamen. Het is voor zichzelf, niet om anderen tegen te werken, dat wij een verenigd Europa verkondigen. Wij werken aan eenheid, niet aan verdeeldheid. En nogmaals, naar wat Schuman zei, de bijdrage die een georganiseerd en vitaal Europa kan leveren aan de beschaving is onmisbaar voor de handhaving van vreedzame betrekkingen. Want, gedenkwaardige woorden, de wereldvrede alleen kan worden gewaarborgd door creatieve inspanningen die in verhouding staan tot de gevaren die haar bedreigen. In deze historische fase zijn de gevaren talrijk. Maar, zo vraag ik mij af, zelfs denkend aan het geteisterde Oekraïne, waar zijn de creatieve inspanningen voor de vrede? Budapest is een stad van bruggen. Van bovenaf gezien toont de parel van de Donau haar bijzonderheid juist door de bruggen die haar verschillende delen verbinden en haar configuratie in harmonie brengen met die van de grote rivier. Deze harmonie met de omgeving brengt mij ertoe de ecologische zorg die dit land met grote inzet nastreeft te complimenteren. Maar de bruggen, die verschillende werkelijkheden verbinden, suggereren ook dat we moeten nadenken over het belang van een eenheid die geen uniformiteit betekent. In Budapest blijkt dit uit de opmerkelijke verscheidenheid aan achtergronden, meer dan 20. Zelfs het Europa van de 27, dat gebouwd is om bruggen te slaan tussen de naties, heeft de bijdrage van allen nodig zonder de eigenheid van één van hen aan te tasten. In dit verband voorspelde een stichter: Europa zal bestaan en er zal niets verloren gaan dat de glorie en het geluk van elke natie maakte. Juist in een grotere samenleving, in een krachtiger harmonie, kan het individu zich doen gelden. Er is behoefte aan deze harmonie, aan een geheel dat de delen niet vervlakt en aan delen die zich goed geïntegreerd weten in het geheel, met behoud van hun eigen identiteit. Wat de Hongaarse grondwet hierover zegt, is veelzeggend. Individuele vrijheid kan zich alleen ontwikkelen in samenwerking met anderen. En nogmaals, wij beschouwen onze nationale cultuur als een rijke bijdrage aan de veelkleurige Europese eenheid. Ik denk dus aan een Europa dat niet gegijzeld wordt door de partijen en ten prooi valt aan zelfreferentieel populisme, maar ook niet verandert in een vloeibare, bijna gasvormige werkelijkheid, in een soort abstract supranationalisme dat zich niets aantrekt van het leven van de volkeren. Dat is de snode weg van de ideologische kolonisaties die verschillen wegwerken, zoals in het geval van de zogenaamde genderideologie of reductieve concepten van vrijheid boven de realiteit van het leven te stellen. Bijvoorbeeld door zich te beroemen op een zinloos recht op abortus, dat altijd een tragische nederlaag is. Hoe mooi is het daarentegen om een Europa op te bouwen waarin de persoon en het volk centraal staan, waar een doeltreffend beleid wordt gevoerd voor het geboortecijfer en het gezin. We hebben landen in Europa met een gemiddelde leeftijd van tussen de 46 en 48 jaar. dat in dit land zorgvuldig wordt nagestreefd en waar de verschillende naties een familie vormen waarin de groei en de uniciteit van elk land wordt gekoesterd. De beroemdste brug van Budapest helpt ons om zo'n Europa voor te stellen. Daar ze bestaat uit kettingen, bestaande uit vele verschillende grote schakels die hun standvastigheid vinden in het vormen van stevige banden met elkaar. Hierbij helpt het christelijk geloof en Hongarije kan optreden als bruggenbouwer, gebruikmakend van zijn specifieke ecumenische karakter. Hier bestaan verschillende belijdenissen naast elkaar zonder antagonisme. Ik herinner mij de ontmoeting die ik 1,5 jaar geleden met hen had en werken respectvol samen in een constructieve geest. Met geest en hart ga ik naar de abdij van Pannonhalma, een van de grote spirituele monumenten van dit land, een plaats van gebed en een brug van broederschap. En dit brengt mij tot het laatste aspect. Budapest als stad van de heiligen. Mevrouw de president noemde de heilige Elisabeth, zoals ook het nieuwe schilderij in deze zaal toont. Onze gedachten kunnen niet anders dan uitgaan naar de heilige Stefanus, de eerste koning van Hongarije, die leefde in een tijd waarin de christenen in Europa in volledige gemeenschap leefden. Zijn standbeeld in de burcht van Buda torent boven de stad uit en beschermt haar, terwijl de aan hem gewijde basiliek in het hart van de hoofdstad, samen met die van Esztergom, het meest indrukwekkende religieuze gebouw van het land is. De Hongaarse geschiedenis werd dus gekenmerkt door heiligheid, en niet enkel van een koning, maar van een hele familie. Zijn vrouw, de zalige Gisela, en hun zoon, de heilige Emmerik. Deze laatste kreeg bepaalde aanbevelingen van zijn vader, die een soort testament vormen voor het Magyaarse volk. Vandaag beloofde ze mij het boek cadeau te doen. Ik wacht er trouwens op. We lezen daarin enkele zeer actuele woorden. Ik beveel u aan niet alleen vriendelijk te zijn voor uw familie en verwanten, of voor de machtigen en de rijken, of voor uw buurman en uw volk, maar ook voor vreemdelingen. Stefanus rechtvaardigt dit met een echte christelijke geest en schrijft: het is de praktijk van de liefde die tot het hoogste geluk leidt. En hij besluit met te zeggen: wees zachtmoedig om de waarheid nooit te bestrijden. Zo combineert hij onlosmakelijk waarheid en zachtmoedigheid. Het is een grote geloofsleer. Van christelijke waarden kan niet worden getuigd door starheid en geslotenheid, want de waarheid van Christus brengt zachtmoedigheid met zich mee. Ze brengt zachtmoedigheid met zich mee in de geest van de zaligsprekingen. En hier ligt die Hongaarse volksvriendelijkheid aan ten grondslag. Die blijkt uit bepaalde uitdrukkingen uit het gewone spraakgebruik. Vergeef mij de uitspraak. Jonak lenio. Het is goed om goed te zijn. Job adni min kapni. Het is beter te geven dan te ontvangen. Hieruit blijkt niet alleen de rijkdom van een solide identiteit, maar ook de noodzaak van openheid naar anderen, zoals de grondwet erkent, wanneer zij verklaart: wij respecteren de vrijheid en de cultuur van andere volkeren. Wij verbinden ons ertoe samen te werken met alle naties van de wereld. En verder staat er: de nationale minderheden die bij ons wonen, maken deel uit van de Hongaarse politieke gemeenschap en zijn constituerende delen van de staat. En er wordt een verbintenis voorgesteld voor de zorg en bescherming van de talen en culturen van nationale minderheden in Hongarije. Dit perspectief is echt evangelisch en gaat in tegen een zekere neiging om zich in zichzelf terug te trekken, soms gerechtvaardigd, in naam van de eigen tradities en zelfs het geloof. De grondwettelijke tekst in enkele beslissende woorden, doordrongen van de christelijke geest, stelt ook: wij verklaren hulp aan behoeftigen en armen tot een verplichting. En dit herinnert aan de voortzetting van de geschiedenis van de Hongaarse heiligheid, waarvan de talrijke gebedshuizen in de hoofdstad getuigen. Van de eerste koning die de basis legde voor het gemeenschappelijk leven, gaan we over naar een prinses die het bouwwerk tot verdere zuiverheid verhief. De heilige Elisabeth, wiens getuigenis alle windstreken heeft bereikt. Deze dochter van uw land stierf op 24-jarige leeftijd nadat ze afstand had gedaan van alle rijkdom en alles aan de armen had uitgedeeld. Ze heeft zich tot het einde toe in het door haar gebouwde ziekenhuis gewijd aan de zorg voor de zieken. Een stralend juweel van het evangelie. Dierbare autoriteiten, ik dank u voor de bevordering van liefdadigheids- en onderwijswerken die door deze waarden zijn geïnspireerd en waarbij de plaatselijke katholieke gemeenschap zich inzet, als ook voor de concrete steun aan zoveel christenen die in de wereld worden geproblematiseerd, met name in Syrië en Libanon. Een vruchtbare samenwerking tussen staat en kerk is mogelijk, maar om dat te zijn, moet zij de juiste onderscheidingen waarborgen. Het is belangrijk dat elke christen zich dit herinnert, met het evangelie als referentiepunt, om zich te houden aan de vrije en bevrijdende keuzes van Jezus en zich niet over te geven aan een soort collateralisme met de logica van de macht. Vanuit dit oogpunt is een gezond secularisme dat niet vervalt in een wijdverbreid secularisme dat zich allergisch toont voor elk heilig aspect en zich vervolgens opoffert op de altaar van de winst. Goed, zij die belijden christen te zijn, vergezeld van de geloofsgetuigen, zijn in de eerste plaats geroepen om te getuigen en met allen op te trekken door een humanisme te cultiveren dat geïnspireerd is door het evangelie en geworteld is in twee fundamentele sporen. Zichzelf erkennen als geliefde kinderen van de Vader en ieder beminnen als een broeder. In die zin liet de heilige Stefanus zijn zoon buitengewone woorden van broederschap na, door te zeggen dat hij het land siert die er met verschillende talen en gebruiken komt. Want, schreef hij, een land dat slechts één taal en één gewoonte heeft, is zwak en gevallen. Daarom raad ik u aan vreemdelingen met vriendelijkheid te ontvangen en hen in ere te houden, zodat zij liever bij u blijven dan elders. Het is een onderwerp van verwelkoming dat in onze tijd tot veel discussie aanleiding geeft en zeker complex is. Maar voor de christenen kan de basishouding niet anders zijn dan die welke Stefanus uitdroeg, nadat hij die van Jezus had geleerd, die zich identificeerde met de vreemdeling die verwelkomd diende te worden. Door Christus aanwezig te achten in zoveel wanhopige broeders en zusters die op de vlucht zijn voor conflicten, armoede en klimaatverandering, moet het probleem zonder uitvluchten en uitstel worden aangepakt. Het is een probleem dat gezamenlijk, gemeenschappelijk moet worden aangepakt, ook omdat in de context waarin wij leven, de gevolgen vroeg of laat iedereen zullen treffen. Daarom is het dringend noodzakelijk dat wij als Europa werken aan veilige en legale wegen, een gemeenschappelijke mechanisme tegenover een uitdaging van formaat, die niet kan worden ingedampt door afwijzing, maar moet worden aanvaard om een toekomst voor te bereiden die, als wij niet samen zijn, er niet zal zijn. Dit roept degenen die Jezus volgen en het voorbeeld van de getuigen van het evangelie willen navolgen naar de frontlinie. Het is niet mogelijk om alle grote beleiders van het geloof van het heilige Pannonië te noemen, maar ik zou op zijn minst de heilige Ladislaus en de heilige Margaretha willen noemen en verwijzen naar bepaalde majestueuze figuren van de vorige eeuw, zoals kardinaal Jozef Mincenti, de zalige martelaarbisschoppen Vilmos Apor en Zoltán Mishléni en de zalige László Batthyány Straatman. Ze zijn samen met zovelen rechtschapen mensen van verschillende geloofsovertuigingen, vaders en moeders van uw vaderland. Aan hen wil ik de toekomst van dit land, dat mij zo dierbaar is, toevertrouwen. En terwijl ik u bedank voor het luisteren naar wat ik wilde delen, en ik dank u voor uw geduld, verzeker ik u van mijn nabijheid en mijn gebeden voor alle Hongaren. En ik doe dat met een bijzondere gedachte aan hen die buiten het vaderland wonen en aan hen die ik in mijn leven heb ontmoet en die mij zoveel goeds hebben gedaan. Ik denk aan de Hongaarse geloofsgemeenschap die ik in Buenos Aires heb bijgestaan. Isten ad begat miagjart.
Isten ad meg ad miagjart.
En zo kon u de volledige toespraak van Paus Franciscus tot de Hongaarse autoriteiten beluisteren. Duidelijk enkele thema's die hier naar voorkomen. Enerzijds toch een heel sterk Europees gerichte toespraak, waar het beeld dat Paus Franciscus over Europa heeft, of de droom die de stichters ooit hadden, naar voorschuift als een voorbeeld voor ons allemaal. En uiteraard kunnen we niet anders dan er ook wel ergens in herkennen dat het een voorzichtig, ik zou niet zeggen kritiek is, maar toch een aanwijzen om bepaalde politieke beslissingen die onder andere geleid door de eerste minister Viktor Orbán genomen zijn, wat betreft migratie en dergelijke meer. Dat is een zeer complex vraagstuk. En de paus die gaat daar als het ware niet aan politiek doen, maar kiest wel de kant van de armsten, de kleinsten, van zij die in nood zijn. De paus heeft heel veel van deze vluchtelingen ontmoet en waarschuwt gewoon dat we met het evangelie als referentiepunt moeten blijven omgaan. En gebruikt hier het voorbeeld van de heilige Stefanus en zijn lessen die hij heeft willen doorgeven aan zijn zoon, om ook op die manier de Hongaarse bevolking in herinnering te brengen hoe de geest was in die tijd. De paus heeft al verschillende keren gezegd, het is en blijft een complexe problematiek, maar hij brengt die zaken naar voren, zodat op die manier verschillende meningen, invalshoeken over de problematiek kunnen beluisterd worden. Anderzijds ook een heel sterke boodschap wanneer het gaat over pro-life, de neiging die Europa heeft om abortus als een recht te beschouwen, dat ook verankerd wil zien eigenlijk in haar rechtspraak. Wel, daar kan de paus natuurlijk onmogelijk mee akkoord gaan en benadrukt hier dat ieder leven waardig is. Ook het leven dat niet gewenst is. En dat het leven heilig is en ten allen tijde moet worden verdedigd. Verder verwijst hij ook naar de genderideologie als een ideologische kolonisatie, een woord dat hij in 2015 voor de eerste keer echt gebruikte. Dat was tijdens de apostolische reis op de Filipijnen. Toen hij tot de gezinnen sprak, gebruikte hij dat woord en hij waarschuwt daarvoor. Een ideologische kolonisatie die uiteindelijk afwijkt van wat Europa oorspronkelijk in de oorspronkelijke bedoeling was en diende te zijn. Opnieuw een sterke boodschap van Paus Franciscus. We zijn dat ondertussen gewoon van hem. Een duidelijke taal dus. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. We bidden dan ook ons noveengebed tot de Heilige Jozef ter ondersteuning van onze marathon die langzamerhand nadert. En dan gaan we nog kijken naar de toespraak die de paus heeft gegeven tot de religieuzen, priesters, bisschoppen en leken in de kathedraal. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met de paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae.
per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En bidden wij dus ook nog ons noveengebed voor het goede verloop van de marathon die we houden vanaf woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei. We bidden in het bijzonder tot de heilige Jozef en tot de heilige maagd Maria voor Radio Maria. Mogen zij de wereldfamilie van Radio Maria vele weldoeners geven, opdat we met het evangelie aanwezig kunnen zijn in de wereld. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen, u die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, gaan we nog luisteren naar een eerste deel van een toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven, gericht tot de priesters, bisschoppen, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de seminaristen en de leken. Dat was in de Sint-Stefanus-basiliek, dat is de co-kathedraal van Budapest. En een co-kathedraal, dat is eigenlijk een kerk die samen met een andere kathedraal de functie heeft van de zetelkerk te zijn van de aartsbisschop in dit geval. Dat gebeurt wanneer dat er bijvoorbeeld bepaalde bisdommen worden samengevoegd. De hoofdkerk, die als bisschopszetel wordt aangewezen, wordt vervolgens kathedraal van dat nieuwe bisdom en de voormalige hoofdkerk van het toegevoegde bisdom wordt een co-kathedraal. En in die co-kathedraal heeft de paus opnieuw gesproken. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Minenza. Cari fratelli vescovi,
eminentie, dierbare broeders, bisschoppen, dierbare priesters, diakens, godgewijde mannen en vrouwen, seminaristen, dierbare pastorale werkers, broeders en zusters.
Laudetur Jesus Christus.
Laudetur Jesus Christus. Ik ben blij hier opnieuw te zijn nadat ik met u het 52e internationale Eucharistische congres heb mogen delen. Het was een moment van grote genade en ik weet zeker dat de geestelijke vruchten ervan bij u zijn. Ik dank aartsbisschop Veresh voor zijn begroeting aan mij en voor het overnemen van de wens van de katholieken van Hongarije met de volgende woorden: in deze veranderende wereld willen wij getuigen dat Christus onze toekomst is. Christus. Niet de toekomst is Christus, nee, Christus is onze toekomst. Het is een van de belangrijkste vereisten voor ons, de veranderingen en transformaties van onze tijd interpreteren en proberen de pastorale uitdagingen zo goed mogelijk aan te gaan. Met Christus en in Christus. Niets buiten de Heer, niets ver van de Heer. Maar dit is mogelijk door te kijken naar Christus als onze toekomst. Hij is de Alpha en de Omega. Hij die is, die was en die komt. De Almachtige. Het begin en het einde. Het fundament en het uiteindelijke doel van de menselijke geschiedenis. Door in deze paastijd stil te staan bij zijn glorie, bij hem die de eerste en de laatste is, kunnen we de stormen die onze wereld soms teisteren, de snelle en voortdurende veranderingen in de samenleving en de geloofscrisis in het Westen met een blik bekijken die niet toegeeft aan berusting en die de centrale plaats van Pasen niet uit het oog verliest. De verrezen Christus, het centrum van de geschiedenis, is de toekomst. Ons leven, hoe kwetsbaar ook, ligt stevig in zijn handen. En als wij dit vergeten, dan zullen ook wij, herders en leken, menselijke middelen en instrumenten zoeken om ons tegen de wereld te verdedigen en ons opsluiten in onze comfortabele en vredige religieuze oases. Of in tegendeel, we zullen ons aanpassen aan de veranderende winden van de wereldsheid en dan zal ons christendom aan kracht verliezen en zullen wij ophouden het zout der aarde te zijn. Keer terug naar Christus, die de toekomst is, om niet te vallen met de veranderende winden van de wereldsheid, wat het ergste is wat de kerk kan overkomen. Een wereldse kerk. En dit zijn dus de twee interpretaties, ik zou willen zeggen de twee verleidingen, waarvoor we als kerk altijd moeten oppassen. Een catastrofale lezing van de huidige geschiedenis, die zich voedt met het defaitisme van degenen die herhalen dat alles verloren is, dat er geen waarden uit het verleden meer zijn, dat we niet weten waar we uitkomen. Het is mooi dat eerwaarde heer Sandor zijn dankbaarheid uitsprak aan God die hem verlost heeft van het defaitisme. Wat heeft hij van zijn leven gemaakt? Een grote kathedraal? Nee, een kleine landelijke noodkerk. Maar hij heeft het gered. Hij heeft zich niet laten overwinnen. Dank u, broeder. En dan het andere risico, dat van de naïeve lezing van de eigen tijd, die in plaats daarvan uitgaat van het comfort, van het conformisme. En ons doet geloven dat alles toch goed is, dat de wereld inmiddels veranderd is en wij moeten ons ook maar aanpassen. Zonder enig onderscheidingsvermogen, dat is slecht. Tegenover catastrofaal defaitisme en werelds conformisme geeft het evangelie ons nieuwe ogen. Het geeft ons de genade van onderscheidingsvermogen om onze tijd in te gaan met een gastvrije houding, maar ook met een geest van profetie. Dus met een gastvrije openheid voor profetie. En ik gebruik niet graag het adjectief profetisch, want het wordt te veel gebruikt. Profetie. We beleven een crisis van zelfstandige naamwoorden en we gaan zo vaak naar de bijvoeglijke naamwoorden. Nee, profetie. Geest. Een gastvrije openhouding met profetie in het hart. In dit verband wil ik kort stilstaan bij een prachtig beeld dat Jezus gebruikt, dat van de vijgenboom. Hij biedt het ons aan in de context van de tempel van Jeruzalem. Tegen hen die de prachtige stenen ervan stonden te bewonderen en zo een soort werelds conformisme beleefden, hun zekerheid stellend in de heilige ruimte en haar plechtige grootsheid, zegt Jezus dat men niets moet verabsoluteren op deze aarde omdat alles wankel is en niet steen op steen zal blijven. We lezen in deze dagen, in het officie, het boek Openbaring, waar hij ons laat zien dat het niet steen op steen zal blijven. Maar tegelijkertijd wil de Heer geen ontmoediging of angst opwekken. En daarom voegt hij eraan toe, wanneer alles zal vergaan, wanneer de menselijke tempels zullen instorten, wanneer er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren en er hevige vervolgingen zullen zijn, dan zullen zij de Zoon, de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En hier nodigt hij ons uit naar de vijgenboom te kijken. Van de vijgenboom leert u de parabel wanneer zijn takken zacht worden en de bladeren uitlopen, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat hij nabij is. Hij staat aan de poorten. Wij zijn dus geroepen om als een vruchtbare plant de tijd waarin wij leven met zijn veranderingen en uitdagingen te verwelkomen. Want door dit alles heen, zo zegt het evangelie, is de Heer nabij. En in de tussentijd zijn wij geroepen dit seizoen te cultiveren, het te lezen, het evangelie te zaaien, de dode takken van het kwaad te snoeien en vrucht te dragen. We zijn geroepen tot een verwelkoming met profetie. En volgende keer, in een volgende aflevering, gaan we verder met deze toespraak van Paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we in een eerste deel de apostolische reis van Paus Franciscus naar Hongarije, meer bepaald naar Boedapest, hebben besproken. En een volgende keer gaan we daar zeker mee verder. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.